En vanavond gaan we weer naar Daniël 7. De profetie van Daniël. Die zo'n 25 eeuwen geleden opgetekend is geworden. En die wij zo voor onze neus hebben. Dat is toch ook wel even aardig om te zeggen, hè? Ja. Zit je dan in Groningen in een of andere huiskamer met een profetie van 2500 jaar geleden voor je neus, hè?
Dat is een ander boek. Het zou
tijd worden dat je een kilo krijgt.
Ja.
Iedereen kan het hebben.
Iedereen kan het hebben. Ja, tegenwoordig is de Bijbel natuurlijk voor iedereen beschikbaar. Alleen.
Zelfs via internet.
Ja, dat is allemaal geen probleem meer. Maar de wereld houdt de mens bezig met van alles en nog wat. En ons bij gelegenheid ook. Zo simpel is het nou eenmaal. Maar daardoor komt de mens niet tot kennis van de Bijbel. En dat is. Dat is jammer, maar helaas. Maar goed, wij zijn hier vanavond. En wij zullen onze gedachten weer richten op de Heer en op zijn woord en op zijn profetisch woord in het bijzonder. De vorige keer hebben we de eerste versen van Daniël 7 zijn we bij langs gegaan en hebben we besproken. En dat wil ik nog even kort doen en kort samenvatten. Want Daniël 7 die sluit aan bij Daniël 2. Daniël 2, de profetie van het beeld, de droom van Nebukadnezar met het beeld, met het gouden hoofd, voorstellende het Babylonische wereldrijk van Nebukadnezar. Daarna de zilveren buik, was het hè? Zilveren buik, voorstellende. En armen, buik en armen was het. Voorstellende het Medo-Persische Rijk. Het Rijk wat het volgende was na het Babylonische Rijk. Daarna.
Zilveren borst en koperen buik.
Zilveren borst en armen, dank je. En koperen buik, ja, dat is makkelijk het schemaatje, ja. Ja, ik oefen om het uit mijn hoofd te doen. Dus heb je het schema niet meer nodig. Maar ik mag weer terug naar het schema. Ik mag in klas terug, want dat ging niet helemaal goed. Toch slecht voorbereid. Maar daarna de buik. Koperen buik, hè? Ja. En dijen. Koperen buik en dijen. Voorstellende het Griekse wereldrijk. Wat we niet specifiek eigenlijk in de Bijbel tegenkomen. In ieder geval geschiedkundig niet. En daarna de schenkelen heet het, hè? En die zijn dan van ijzer. Ja, ik ken niet anders, dat moet, hè? Want het is de Romeinse wereldrijk, wat we wel degelijk weer in de Bijbel tegenkomen in de dagen van de Heer Jezus. Het ijzer.
Dat zijn de schenkelen?
Ja, enkelen, schenkelen, benen.
Schenen en enkelen.
Oh, zo.
Schenen, ja, dat zou kunnen, dat weet ik helemaal niet. Ja, is het zo?
Nee, het hoofdbeen is daar, is dan onder het knie.
Schenkelen.
Enkelen,
schenkelen. Oh, dat wist ik niet.
Kenkels kan je ook?
Gezet op de plekken, man.
Dat is een mooie combi tussen schenkels.
Kenkels heb je ook. Dus als je je kuit en je enkels, als het zand op één grote klont, dat je eigenlijk niet meer te onderscheiden valt, dan is het een kenkel.
Huh.
Die bijvoorbeeld hele dikke benen hebt.
Dus. Oké. Okay.
Ja, dat is een kinkel.
Okay. Een kink in de kabel kan ook nog. Maar er zit inderdaad een kink in de kabel. En die kink in die kabel die komt inderdaad na het Romeinse Rijk. Want daarna komen de voeten met de 10 tenen. En daartussen zit inderdaad die kink in de kabel. Hè? Want die 10 tenen is het toekomstige wereldrijk van de antichrist. Waar een enorme tijdsperiode tussen zit. Namelijk van onze bedeling. Want in onze bedeling afgelopen 2000 jaar hebben wij niet zo'n wereldrijk gehad. Dat is trouwens ook het bijzondere aan de woorden van de Heer Jezus. Of het bijzondere. Die zegt in Matteüs 24. Over, er wordt er gevraagd naar de laatste dingen. Over de tempel, et cetera. En de komst van de Messias in heerlijkheid. En dan zegt de Heer Jezus van nou dat duurt nog heel lang. Met andere woorden, maar hij zegt dat duurt nog heel lang. Hij zegt maar eerst zal koninkrijk zal tegen koninkrijk opstaan, volk zal tegen volk opstaan. En op zich is dat natuurlijk ook altijd zo geweest, dat er oorlog is geweest. Maar het bijzondere is wel dat de Heer zegt koninkrijk zal tegen koninkrijk opstaan en volk tegen volk. Een klein beetje implicerend dat er niet weer zo'n gigantisch wereldrijk komt in onze bedeling. Want daarvoor had je van die enorm grote rijken. Die hebben wij in de afgelopen 2000 jaar bijna niet gehad.
Een paar keer geprobeerd natuurlijk.
Het is wel een paar keer geprobeerd, ja. Ja.
Of aan Hitler.
Ja. Die pogingen zijn wel gedaan.
Toepasselijk op 5 meter.
Ja, nou dat is weer toepasselijk, ja. Maar die pogingen zijn wel gedaan, maar het is een situatie van volkeren. Dat zie je ook als je nadat de Romeinse Rijk uiteenvalt en je pakt de kaart van Europa. Dat was laatst zo'n filmpje op internet. Van die.
Waar waren die rijken nog groter dan Noord- en Zuid-Amerika? Is dat nu toch behoorlijk groot?
Ja, maar dat is niet.
Maar Amerika is allemaal kleine staten, hè?
Ja, maar het is wel één rijk.
Ja. Het is de Verenigde Staten, net als je Europa hebt en allemaal andere.
En je hebt ook het Great British Empire.
Ja,
ik wil ook wel ergens anders gaan zitten, hoor.
Ik heb hier een foto van Eva.
Daar. Maar zo'n situatie met één grote wereldhoofdstad, zoals Babel of Nineveh geweest is, zo'n situatie is er eigenlijk niet echt geweest de afgelopen 2000 jaar. In ieder geval niet in die mate waarin dat daarvoor is gebeurd. En dat is toch wel ook wel bijzonder. De Bijbel leert het eigenlijk ook. De Bijbel leert eigenlijk ook dat Babel, de macht van Babel. En dan hoeft Babel niet eens letterlijk Babel te zijn, maar gewoon de ideologie van Babel. Wat is de ideologie van Babel?
Met geweld mensen macht uitoefenen over een hele grote groep mensen.
Ja, maar ik doel op Genesis 10 en 11. Ja. En allemaal verzameld worden onder één hoofd. Mensen waren allemaal gelijk. Wat zei meneer Adolf? Ein Volk, ein Reich, ein Führer, zei hij. Dat is het ideaal van Babel. En wat ik zeg, dat hoeft niet letterlijk Babel te zijn, maar dat is.
Kan ook Berlijn zijn.
Ja, daar staat ook wel wat. In Babel stond dat nu in Berlijn, in het museum. Dat is de ideologie van Babel, alles onder één hoofd. Dat hebben we de afgelopen 2000 jaar niet echt gehad. Dat zal in de toekomst wel weer komen. Maar goed, dat is nog toekomst. En daar spreken deze profetieën ook over. Maar ik wil even naar Daniel 7, want daar komen vier dieren uit de zee, uit de volkerenzee. Want de winden des hemels braken voort, hè, in vers 2. De winden zijn de geestelijke machten.
Wat staat in 4?
Daniel 7, vers 2. Ja, we zijn van Daniel 2 naar Daniel 7 gesprongen.
Okay.
Ik weet niet of je dat meegekregen hebt.
Ja,
dat schiet op, hè. Maar daar komen vier dieren uit de grote zee, uit de grote volkerenzee. En die vier dieren, die stellen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde rijtje als in Daniel hoofdstuk 2. Met dat beeld, met dat gouden hoofd. Hier begint het niet met een gouden hoofd, maar hier is het eerste dier een leeuw met arendsvleugelen. En dat is inderdaad het Babylonische wereldrijk. Wordt niet verklaard, ook in de Bijbel niet. Want de verklaring komt vanaf vers 17. En daar staat alleen, deze grote dieren die vier zijn, dat zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. En pas vanaf vers 19 en 20 gaat het over dat laatste dier, dat vierde dier met die 10 hoornen. En deze eerste drie worden niet verklaard. Maar ze zijn, vind ik, als je het één keer gezien hebt, vrij makkelijk te herkennen. De leeuw als het Babylonische wereldrijk. Daarna de beer, vers 5, die stelde zich aan ene zijde. Daar kan je hem heel goed aan herkennen, hè. Dat is namelijk het Medo-Persische Rijk. Want hij stelt zich aan één zijde. De vanuitgaande dat hij dus twee zijden heeft. Hoe je dat dan ook maar uittekent of zo, dat doet er helemaal niet toe. Het gaat om de uitdrukking. Hij stelt zich aan de ene zijde. Blijkbaar zijn er twee zijdes en hij stelt zich aan één zijde. Die wordt het belangrijkste. En dat is precies de beschrijving van het Medo-Persische Rijk. Want het Medo-Persische Rijk bestaat uit de Meden en de Persen. Maar de Meden zijn compleet ondergesneeuwd. Want over het algemeen heet het ook gewoon het Persische Wereldrijk. En heet het niet eens het Medo-Persische Wereldrijk. Dat is die beer. Verder ga ik er niet op in, heb ik vorige keer gedaan. En het derde dier is een luipaard. hebben we het ook over gehad vorige keer, gaan we het ook niet meer over hebben. Maar het luipaard is het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote, wat zich kenmerkte door de enorme snelheid waarin hij, het enorme tempo waarin hij het Medo-Persische Rijk veroverde en de toenmalige wereld veroverde, of toenmalige wereld, maar het wereldrijk van die dagen overnam. Dat deed hij in een paar jaar. En daar staat hij onbekend, dat hij dat zo ontzettend snel gedaan heeft. En dat is precies het kenmerk van een luipaard, het snelste landdier. Bekend vanwege zijn snelheid. En er staat nog bij trouwens van het luipaard, ja, hij had 4 hoofden en aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. Dat klopt precies, want na het overlijden van Alexander de Grote werd het rijk verdeeld in 4. Onder zijn 4 generaals. Hoe heet ze nog maar? Cassander, Lysimachus, Ptolemeus en Seleucus. Nee, nou dat zijn de 4. Staat gewoon in de geschiedenisboeken. Dus als je dat 1 keer gezien hebt, ja, als je dat voor het eerst hoort en je weet daar niks van die geschiedenis, dan denk je, oh, dat zal wel. Maar als je dat nazoekt in de geschiedenisboeken, dan gewoon eenvoudige geschiedenisboeken, dan worden deze rijken ook gewoon zo benoemd. Volg elkaar zo op. En het is een tamelijk bekend verhaal. Er is ook niet zo heel veel discussie over dat dit wat ik nou zeg, dat niet zou kloppen of zo. Dat is eigenlijk vrij algemeen aanvaard. Ik meen zelfs dat de Statenvertaling met kanttekeningen het ook gewoon bij heeft staan. Van, dat stelt dit voor, dat stelt dat voor, dat stelt dat voor. Het is niet zo heel moeilijk. Er is niet zo heel veel discussie over. Tuurlijk is er discussie over, maar dat is met alles wat in de Bijbel staat. Er is altijd wel iemand die er anders over denkt. Maar goed. Maar dan komen we bij het 4e dier. Het 4e dier is het rijk na het Griekse Rijk. Het 4e dier krijgt geen naam. Het staat alleen dat het schrikkelijk en gruwelijk was. En zeer sterk in vers 7. En het had grote ijzeren tanden. Net als de ijzeren schenkelen van Daniël hoofdstuk 2. En wat doet het? Het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. Het is het Romeinse Rijk, is ook algemeen bekend en algemeen aanvaard. Alleen het probleem ontstaat bij de 10 hoornen, want aan het einde van vers 7, eerst wordt het dier beschreven, dat 4e dier. En dan staat er, het was verscheiden, halverwege vers 7. Het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. Dat dier had 10 hoornen. En daardoor ontstaat de gedachte dat die 10 hoornen deel uitmaken van het 4e dier. Dat lijkt natuurlijk ook zo. En dat het 1 geheel is, dat Romeinse Rijk en die 10 hoornen die daarna moeten komen. Alleen daar is wat mee. Dat blijkt ook, want Daniël wenst ook naar de waarheid omtrent het 4e dier en met name met betrekking tot die 10 hoornen. Kijk, in Daniël hoofdstuk 2 had je wel het Romeinse Rijk in de vorm van ijzeren schenkelen. En daarna had je gewoon een nieuw gedeelte. Een beschrijving van een nieuw wereldrijk van de voeten met 10 tenen. En daar zat ook wat van het ijzer in. Dus er was ook verbinding met het Romeinse Rijk. Want het was ook ijzer. Maar het was wel een volgend wereldrijk. Sterker nog, daar zit een hele periode tussen. Onze bedeling namelijk. Alles wat ligt tussen de eerste en de wederkomst van Christus, dan wel van de Messias. En maar dat is in het Oude Testament nog verborgen. Hè? Dat kon niet geopenbaard worden. Want dat behoorde bij de verborgenheid. De hele roeping van de gemeente. Het hele feit van het lijden van de Christus en de heerlijkheid daarna. Die twee fases, die twee facetten. Dit is verborgen in het Oude Testament. Met een reden, maar goed. Dus, ik neem aan dat het bij jullie bekend is. Maar dat zie je hier dus ook. En als je niet meer hebt dan Daniël, dan kom je daar dus ook niet helemaal uit. Van wat stelt dat nou voor? Hoe zit dat nou precies? Want er zit namelijk een onderbreking in deze geschiedenis. En dat kunnen wij achteraf makkelijk vaststellen. Maar voor de mensen die leefden in de dagen van Daniël, of de mensen die leefden in het Oude Testament, was het vrij moeilijk vast te stellen. Zelfs de oude kerkvaders, toen was het al 200-300 jaar na Christus, zeg maar, toen was het Romeinse Rijk er nog, die verwachten op grond van bijvoorbeeld deze profetie, die verwachten dat het Romeinse Rijk uiteen zou vallen in 10 verschillende delen. En dat daaruit, simpel gezegd, de antichrist zou voortkomen. En dat verhaal, want dat is dus eigenlijk al bij die oude kerkvaders begonnen. Zo van het Romeinse Rijk en daarna die 10-statenbond. Ik weet niet of die oude kerkvaders die term ook gebruikten, volgens mij niet. Maar ze verwachten wel dat het in 10 landen of gebieden of wat dan ook koninkrijken uiteen zou vallen. En op basis daarvan is inderdaad in de vorige eeuw, in de jaren 70, is het idee in de evangelische bijbelgetrouwe wereld ontstaan dat die 10-statenbond, dat die zich aan het vormen was in de Europese Unie. Omdat die gedachte namelijk, dat die 10-statenbond uit het Romeinse Rijk voor moet komen, die gedachte is al heel oud. En die, waar men zich ermee bezighoudt, heerst die gedachte nogal. Dat begint al bij die oude kerkvaders. En Luther heeft er ook, was ongeveer ook die mening toegedaan. Luther geloofde namelijk dat de paus de antichrist was. En daar had hij voor een deel ook nog gelijk in. Alleen het was niet de antichrist, het is een antichrist. En ja, dan zeg ik dat en denk ik, ja, als iemand dat nou hoort die van niks weet, dan denk ik, nou, dat is toch ook wel kort door de bocht. Een antichrist, zeg je dat zomaar? Ja, nou ja, hij noemt zichzelf zo, dus dan mag ik dat ook zeggen. Degene die zich stelt in de plaats van Christus. De plaatsvervanger van Christus op aarde. Zo noemt hij zich dus. Dat is letterlijk antichrist. Wij hebben op aarde niemand boven ons. De Heer zegt, één is uw meester en gij zijt allen broeders. Wij hebben geen verantwoording af te leggen aan een of andere organisatie of aan andere mensen binnen de gemeente. Wij hebben verantwoording af te leggen aan de Heer. En that's it, er staat niemand tussen. Christus is de middelaar tussen God en de mensen. En als we al ergens naartoe zouden moeten gaan, zouden we naar hem moeten gaan en niet naar een plaatsvervanger op aarde. Want die bestaat niet. Die is er niet. Niet vanuit Bijbels perspectief in ieder geval. Maar die kwestie, die is nogal lastig. Ik wou er vanavond niet te veel op in. Want ik wil, dat komt pas vanaf de verklaring, vanaf vers 17 en zo. Ik wil gewoon verder gaan in vers 8 en vers 9. Maar laat ik dan dit zeggen. Die 10-statenbond, die 10 hoornen, want dat zijn 10 koningen. Dat staat er ook in vers 20 of zo, staat dat erbij. Nee, vers 24. Uit het koninkrijk zullen 10 koningen opstaan, waaruit blijkt dat een hoorn een uitbeelding is van een koninkrijk. Dat is ook heel eenvoudig. De woorden zijn bijna gelijk zelfs. Hè? Een hoorn of een kroon. Dat is eigenlijk hetzelfde woord. Een hoorn is ook een kroon. Een hoorn is iets wat op het hoofd zit van een of ander dier. Dat is zijn kroon, zijn heerlijkheid, zijn majesteit. Maar een hoorn of een kroon zijn precies dezelfde letters, hè? Ja, die H is een keelklank, maar dat is een hele zachte. En als je die keelklank heel hard maakt, dan krijg je van, ga je van de H naar de G. En uiteindelijk kom je bij de K terecht. Dan heb je sommige mensen die spreken de H, kunnen de H niet uitspreken. Die zeggen overal de G. Of ze kunnen de G niet uitspreken, dan spreken ze de H. Hè? En als het nog extremer wordt, dan krijg je het een K.
Hetzelfde als gehoor. wilde stralend. Mozes de berg afkwam, was hij stralend,
ja.
Omdat hij het aangezicht van zeer had gezien.
Ja.
En er werd ook vertaald met gehorend.
Oh ja. Nou, ik weet in ieder geval dat dit woord is het Hebreeuwse keren. Of koren, keren. Maar dat is ook gewoon kroon, keren.
Koran.
Nee, is niet Koran.
Niet
alles. Hoorn. Hoorn. Kroon. Een hoorn is een uitbeelding van koningschap. Van macht in het algemeen natuurlijk, maar in bijzonder van een koninkrijk. In Openbaring staat er volgens mij deze hoorn, de 10 hoornen zijn 10 bergen en die 10 bergen zijn weer 10 koninkrijken of zo. Maar een berg is ook een uitbeelding van een koninkrijk. Maar die 10 hoornen en dat laatste wereldrijk, laat ik dan dit zeggen, waarom het niet te maken heeft met Rome. Babel gaat de hoofdstad ervan zijn. Dat is me vergeten. Waarom weet ik niet, maar Babel gaat de hoofdstad ervan zijn. En als er nou iets kenmerkend was aan het Romeinse Rijk, is dat het Noord-Babel als hoofdstad heeft gehad. En die andere rijken allemaal wel. Bijna dan. Alexander de Grote wilde Babel als hoofdstad maken. Hij is daar uiteindelijk ook overleden. Ik denk ook dat dat bedoeld wordt met wat in vers 7 staat. Als daar staat over dat vierde dier. Er staat, het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. Dat vierde dier. En waarom was het verscheiden? Ik denk omdat het Babel niet als hoofdstad heeft gehad. Nou ja. Maar dan komt er een extra toevoeging. In vers 8, daar staat, ik nam 8 op de hoornen, die 10 hoornen. En dan komt er een toevoeging die we in hoofdstuk 2 nog niet gehad hebben. Daar staat namelijk, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En 3 uit de vorige hoorn, dus 3 van de 10. 3 van de 10 vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde en ziet... In diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. En hier komt dus een toevoeging. Namelijk dat er uit die 10 statenbond of uit dat laatste wereldrijk... dat daaruit 1 bijzonder figuur naar boven komt die de leiding gaat nemen.
Komt hij daaruit of is er... Er verhief zich een andere kleine
horen. Ja.
Tussen.
Het is niet 1 van die 10.
Nee, dus het is eigenlijk een 11e
horen. Ja.
Tussen ja. Die andere.
Ja, maar hij wordt niet nummer 11 genoemd. Het idee is ongeveer inderdaad dat er in de toekomst zich een 10 statenbond, een vereniging van 10 staten. En ik verwacht inderdaad in het Midden-Oosten, inderdaad in het gebied waar Babel ligt. Irak, Iran, Jordanië, Israël zal erbij horen. Want die gaan een verbond sluiten met de tegenstander. Dus ik denk dat Israël daar ook gewoon bij hoort. Die komen tot een bepaalde eenheid. Maar dan komt er iemand te midden van die landen. Zal daar komen en die zal daadwerkelijk koning van Babel worden. Want deze figuur, die wordt inderdaad de koning van Babel. Het is een koning. Deze figuur is een politiek figuur. En over het algemeen in de commentaren wordt deze figuur altijd de antichrist genoemd. En dat is nogal een beetje problematisch, want het is niet de antichrist. Want ja, dat is dan spectaculair. Hè? Dan zegt iedereen een drek wat van. Oh ja, is de antichrist. Dan kunnen we het ook wel een keer wat uitgebreider over hebben. Wat is nou daadwerkelijk de antichrist? Als je dat opzoekt in de Bijbel, wat dat is. Dan is dat niet wat deze figuur doet of is.
Nee, maar de verwarring is op zich wel logisch. Want deze figuur die spreekt met de kracht van...
Ja, nee, dat... Ja. Komen we nog wel, dat is openbaring 13, hè, met die twee beesten.
Hij is wel een van die twee.
Ja, ik geloof dat hij het eerste beest is.
Ja, precies.
Dat, van dat eerste beest, kan ik nu, nou, laten we dat nu maar even opzoeken dan. Ja, dat is goed om dat er nu even naast te leggen. Openbaring 13. Daar staat in Openbaring 13 vers 1. Naar de boven staat het beest dat uit de zee opkomt. En boven vers 11 staat het beest dat uit de aarde opkomt. Het zijn twee verschillende beesten. En het zijn visioenen. Het is niet letterlijk. Je moet vragen, wat betekent dit? En de, zie je eronder, onder vers 1 staat ook gewoon de verwijzing naar Daniël 7. Dus ja. Er staat, ik zag uit de zee, nou dat zijn we gewend vanuit Daniël 7, uit de Volkerenzee, een beest opkomen. Alleen dit beest heeft 7 hoofden en 10 hoornen. En dan zit je met een probleem, want hoe verdeel je 10 hoornen over 7 hoofden?
Dat is niet zo moeilijk, geef er eentje al 10 en de rest niet.
Ja, precies. Ja. Ik weet nog dat ik dit voor het eerst gelezen heb. Ik dacht van ja, je hebt 7 hoofden en 10 hoornen. Dat ik was goed in wiskunde, maar hier kwam ik niet uit. Totdat je dan verteld wordt. Nee, die 10 hoornen, dat zijn die 10 hoornen uit Daniël. Die staan gewoon op één kop. Oh, ja. Nou, dan valt er een kwartje. Die 10 hoornen staan namelijk op het laatste. Op de laatste kop. En hier heeft het beest 7 hoofden, voorstellende de 7 wereldrijken. In Daniël begin je te tellen vanaf het Babylonische wereldrijk, maar daarvoor, weet je nog, die beer, die had 3 ribben in zijn muil. Die beer, het Medo-Persische Rijk, had 3 ribben in zijn muil. Er zijn 3 rijken aan vooraf gegaan. Het Babylonische Rijk. Maar daarvoor het Assyrische wereldrijk en daarvoor het Egyptische wereldrijk. En zelfs dat plaatje is echt wel, nou, algemeen bekend. Dat is echt, ja, dat is gewoon bekend. Dat het Egyptische en het Assyrische rijk daarin meegenomen moet worden. En dan krijg je dus een rijtje van 7. En dat laatste, dat laatste wereldrijk, die 7e kop, zeg maar, daar staan die 10 hoornen op. Dat is, zijn die voeten met die 10 tenen, of het is, zijn die 10 hoornen uit Daniël 7. Nou, dan staat er, en op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. Ja, nou ja, goed zal. Ongetwijfeld. En dan staat er, het beest dat ik zag. Wat voor beest was het? Het was een pardel, dus een luipaard. Het was een pardel gelijk. En zijn voeten als een van een beer. Het komt allemaal uit Daniël 7, dit, hè? Het luipaard, het Griekse wereldrijk. De voeten zijn het voeten van een beer. En zijn mond als de mond van een leeuw. Dan heb je dus het Griekse wereldrijk in de vorm van de pardel. Je hebt het Medo-Persische wereldrijk vertegenwoordigd in de vorm van de voeten van de beer. En je hebt het Babylonische wereldrijk vertegenwoordigd. Zijn mond als de mond eens leeuws. De leeuw uit Daniël 7. En dan staat er, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Wat had deze figuur dus? Die had een troon. Koningschap. Politieke invloed in de wereld. En wat een beetje moeilijk is, aan de ene kant spreken wij over een persoon. Het beest is een persoon. Dat doet de Bijbel ook, hoor. Aan de ene kant zegt men, zegt de Bijbel ook, ja, dat beest, dat zijn al die wereldrijken samen. Maar het komt weer tot uiting in die laatste kop. En in die ene hoorn die daar in hoog komt. Dus het is heel moeilijk om het heel technisch uit elkaar te trekken. Omdat de ene keer... Nou, het heet... beest met die 7 koppen en 10 hoornen als geheel beschreven worden als het beest. En de andere keer staat er, nee, er komt een kleine hoorn uit voort.
Staat, dan ben ik.
Wat zeg je?
Er staat, dan ben ik.
Ja, nou, dat idee een beetje inderdaad, ja. Eén figuur die eigenlijk alles vertegenwoordigt. Dus je kan zeggen, die figuur is dat beest met al die koppen erop en eraan. Maar je kan ook zeggen, nee, de beest die komt voort uit die laatste kop. En die komt midden tussen die 10 anderen op. En dat staat zo in Openbaring 17. Maar er staat hier, hij heeft een troon. Want daar ging het maar even over. En ja, meer ga ik er nu... Ja, wat ik er nog van ga zeggen, is vers 4. Halverwege. Daar staat zij aanbaden het beest, zeggende... Wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Wat doet dit beest dus? Oorlog voeren. Politiek figuur. Wereldlijke macht. En dat is niet de beschrijving van de antichrist. Zowel niet de beschrijving die Johannes van de antichrist geeft. Want Johannes is de enige die de term gebruikt, hè, antichrist. In zijn brieven. De Heer Jezus gebruikt de term niet. Maar de Heer Jezus heeft het wel over valse christussen. Dat is hetzelfde. En wat doen valse christussen? En wat doet de antichrist? Die verleidt. Dit is dat staat in die hoofdstuk met van de beproefde geesten. Want niet alle geesten zijn uit God of zo. Gaat over geestelijke dingen. Gaat over geestelijke invloed in de wereld. Geestelijke macht. Maar deze figuur, die kleine hoorn dus uit Daniël en dat eerste beest uit Openbaring 13, is niet zozeer het spirituele geestelijke figuur, maar dit is een figuur met wereldlijke macht.
En wat doen politicussen?
Wat zeg je?
Wat doen politicussen? Verleiden.
Ja, die verleiden ook. Ja, ja, tuurlijk, die verleiden ook.
Ja,
ja, maar die hebben ook vaak altijd een adviseur, hè?
Ja, precies.
Mensen die... Je hebt iemand die naar buiten toe zich presenteert, maar je hebt ook iemand die daarachter de inspirator is. En dat is het idee hier ook. Dat eerste beest uit Openbaring 13 is de koning die naar buiten toe treedt, maar dat tweede beest, dat is degene die voor de inspiratie zorgt. Vers 7 staat ook nog, hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om te overwinnen. Om maar te laten zien dat het om een oorlogszuchtig figuur gaat. En de tweede beest, dat is het beest die het grote tekenen en wonderen doet en die de mensen verleidt. Staat in vers 14. Maar die twee beesten werken wel samen. Maar dat tweede beest, dat is wat wij noemen de antichrist. De valse profeet namelijk, de spreker. Maar daar ga ik nu, ik laat dat voor nu nog liggen. Ik heb het nou wel even genoemd, maar ik denk dat we daar later die hoofdstukken wat specifieker bij langs gaan. Ja, dan gaan we eerst nog meer een basis leggen vanuit Daniël hoofdstuk 7. Dus ik laat dit nu even weer los. Dat pakken we weer op als we aan de verklaring toe zijn vanaf vers 17 in Daniël 7. Wat ik dan nog wel even wil zeggen is dat er in vers 8 staat over die kleine hoorn. Die komt op tussen dezelfde. En die vernedert blijkbaar 3 van de 10. Dit komt eigenlijk voor de rest in de Bijbel niet weer terug wat dat is. Ook in Openbaring niet. Wordt dat niet benoemd. Dus veel kunnen we er ook niet mee. Het enige wat we vast zouden kunnen stellen is dat er in de toekomst zo'n 10 10 landen die zich gaan verenigen. Wat op zich vrij goed gaat blijkbaar. Waarbij er één figuur komt die zich overkoepelend opstelt over iedereen. Maar dat er 3 landen zijn die het er niet helemaal mee eens zijn. En die moeten dus blijkbaar een deeltje in de rug hebben of met geweld onderworpen worden. En veel meer kan ik daar niet van maken. Er zijn mijns inziens ook totaal geen aanwijzingen welke 3 dat dan zouden zijn. Zo specifiek kom ik dat niet tegen.
Ja, maar je weet ook niet specifiek over wat er nodig is.
Nee, zelfs dat niet. Zelfs dat niet. Nee, nee.
Nederland bestond toen nog niet bijvoorbeeld.
De Nederlanden?
Ja. Of ja. Zijn landen die nu zijn die er toen niet waren.
Ja, daar hoort België ook bij genomen.
Ja, maar dat is maar net hoe je dat... Dat is vrij lastig om te zeggen, maar... Kijk, we hebben natuurlijk wel veel meer profetieën in de Bijbel. Die spreken over het oordeel over bepaalde landen. En dat zijn altijd de landen in het Midden-Oosten. Gaat van Egypte naar Jordanië. En weet je wel, Edom.
Dat was van de Wedelvloed. Dus die noemde Rusland. Dus als het rijdt met de lege voeten.
Een politicus?
Ja.
Nou ja.
Ja.
Ja. Ja. Rusland.
Als ik hem zie dan. Maar ik hoor niet hier nou iemand.
Een Nederlander?
Ja. Ik had ook echt van hem.
Huh?
Ja, hij zegt Rusland. Hij noemt ook dat Rusland uit elkaar is vallen was of zo, weet ik veel. Een beetje broos en.
Oh, zo ja. Zat hij dat er ook bij? Omdat je die voeten deels van ijzer en deels van leem. Oké.
Dat ja.
Nee, er zit. Kijk, dat Rusland in de profetieën genoemd wordt. Of dat is een bekend verhaal. Rusland wordt geacht Gog en Magog te zijn. Of je dat kan bewijzen. Ja. Ezechiël 37 en 38.
Drinken vodka.
Ja, of je dat kan bewijzen. Dat wordt heel moeilijk hoor.
Ze kunnen het zelf een keer bewijzen.
Ze kunnen het zelf een keer bewijzen. Ja. Er zijn wel wat aanwijzingen voor. Waardoor dat Gog en Magog geïdentificeerd wordt met Rusland. En ik, voor zover ik het nu zie, zou ik ook niet weten waarom dat niet zo is. Ik zie daar ook geen andere mogelijkheid in. Zeker als ik nu de huidige wereldsituatie bekijk. Dan denk ik, ja, dan is uitgelezen Rusland het land die inderdaad voldoet aan de beschrijving van Gog en Magog. En wat zij in de toekomst zullen gaan doen.
Er zijn ook theorieën over dat het in Turkije ligt.
Gog en Magog, ja. Maar ik... Ja... Nou ja, dat is een ander onderwerp, maar...
Ik vind vast ook wel in Nederland plaats. Ik heb ook een tekst erbij.
Goed. Elke letter heeft zijn ketter. Maar het gaat niet alleen om de naam, het gaat ook om de functie die ze vervullen. Maar goed, daar kom je in profetieën in Joël 1 en Ezechiël en Openbaring 20. En, daar gaan we nu niet allemaal bij langs. Maar er zijn genoeg redenen voor om te denken dat Rusland Gog en Magog zijn. Maar goed, die 3 hoornen die worden dus onderworpen aan die ene kleine hoorn. En dan staat er nog in vers 8. En ziet in diezelfde hoorn, in die kleine hoorn dus, waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. En het is wel grappig. Kijk, de ogen staat natuurlijk voor geestelijke zaken, voor onzienlijke dingen. Als, Dat is wat een oog is. Een oog is een spiegel van de ziel. Die geeft toegang tot een hele spannende wereld. En dat is wat een oog voorstelt. En het is dus een spiritueel mannetje wel degelijk. Hij heeft zeker spirituele kanten. Maar de vraag is of hij dat zelf is. Ik denk namelijk dat de beschrijving hier van die ogen... En er staat ook, hij heeft een mond die grote dingen spreekt... Hij heeft een grote mond. Maar de vraag is of hij zelf letterlijk die grote mond heeft. Of dat die grote mond een andere figuur is.
Ja, zo. Die voortkomt uit de kleine hoorn.
Ja.
Geïnspireerd door.
En het mooiste voorbeeld is natuurlijk. Mozes, die bij de Heer kwam en zegt van... u wil me gebruiken, maar ik kan helemaal niet spreken. En dan zegt de Heer, ik zal u een mond geven.
En die mond
werd Aaron in het verhaal van... Ja, precies. En die mond is dus... Want zoek dat maar eens op. Degene die grote dingen spreekt...
Die heeft de grootheid waanzin. Die spreekt er altijd.
Dit is de slang die grote dingen spreekt. Ik zal eens kijken of het... In die horen waren ogen. Ja, dat staat bij mij ook. Volgens mij hoor. Ja. Van die ogen durf ik dat ook niet zo heel zeker te zeggen. Maar van die mond ligt het er wel wat dikker bovenop. Dan leg ik toch even het volgende hoofdstuk ernaast met vers 24. Van hoofdstuk 8. Daar staat, en zijn kracht, dat is dezelfde figuur. Dat kan ik nu niet allemaal uitleggen, dat moet je maar even aannemen. Dat is dezelfde figuur. En er staat van, en zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. En dat gaat over diezelfde figuur. Zelfs in het visioen van Daniel 8, wat een compleet ander visioen is... gaat het ook over een kleine hoorn. Dus ze zijn heel makkelijk te identificeren. Zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. Hij doet het met door de kracht van iemand anders. Van wat wij kennen als de antichrist. Nou, dat... gezegd hebbende over die kleine hoorn. We komen daar nog uitgebreid op terug, hoor. Ik wil dat wel graag uitgebreider gaan bespreken, maar dat is nu de gelegenheid nog niet voor. Wat ik even weer in herinnering wil brengen, nu we naar vers 9 gaan, is dat in de dagen van die voeten uit Daniel 2, in die dagen kwam ook die steen. Die de gele aarde vulde. Hier vind je hetzelfde. Er komen 10 hoornen. En wat gebeurt er in de dagen van die 10 hoornen? Er worden tronen gezet en de oude van dagen komt. De Heer Jezus Christus. Dan wel God zelf. Wiens kleed was wit als de sneeuw. En het haar zijn hoofd als zuivere wol. Dat is de Messias. Dat is de Christus. En als je hem daar niet in herkent, dan zie je hem in vers 13 of 14 wel. Wat ik maar wil zeggen, is dat het weer hetzelfde plaatje is. Hè? In de dagen van die 10 hoornen en die kleine hoorn, komt de Messias om te oordelen en om zijn koninkrijk op te richten. En dus is het ook... onmogelijk om die 10 hoornen, om dat naar het verleden weg te redeneren. Die 10 hoornen zijn er nog niet geweest. Die zijn nog niet ontstaan. Die zijn
in de maak.
Die zijn in de maak, inderdaad. Maar wat gebeurt er dan in die dagen? In de dagen van, inderdaad, de dagen van de antichrist. In de dagen van... de opbouw van Babel, de heerschappij van Babel over de gehele wereld. In de dagen van natuurlijk grote christenvervolging, want dat zal het zijn. Dan wel christenuitsluiting. De gelovigen die er dan zijn. Die hebben een probleem natuurlijk maatschappelijk en sociaal. Want die kunnen niet meer aan het gewone leven meedoen. Omdat ze verplicht worden om een teken te dragen. En zich te identificeren met die koning van Babel. Of met de antichrist of wat dan ook. Hoe je dat maar wil noemen. Dus die hebben een probleem. En die zullen naar buiten gezet worden. Maar in die dagen zal de Heer zelf komen. En vanuit Jeruzalem met het Joodse volk, met Israël, zijn koninkrijk gaan uitbreiden. En uiteraard een oordeel brengen uiteindelijk over Babel. Zoals beschreven in Openbaring, 18, 19. Dat is wat er gaat gebeuren. En dat wordt hier ongeveer beschreven met heel mystieke woorden. Daar staat namelijk, dit zag ik totdat er tronen gezet werden. Ja, ik lees eerst maar door. En de oude van dagen zetten zich. Nou, dat staat keurig met een hoofdletter bij mij. Dus het lijkt me niet zo heel moeilijk om daar in ieder geval God zelf in te herkennen. De oude van dagen. Is misschien niet zo'n hele nette uitdrukking voor ons, maar... Wiens kleed wit was als de sneeuw. Wit is een beeld van reinheid, zuiverheid. Sneeuw is daar ook een beeld van. En een kleed is een uitbeelding van je heerlijkheid.
Een ambtskleed.
Of van je werken, kan je zelfs ook nog zeggen. En het haar zijns hoofds. Nou, het haar op het hoofd heeft altijd te maken met kracht. Maar ook met heerlijkheid. Denk maar aan die pianist, hoe heet die? Jan Veen. Ja, iedereen kent die man toch om zijn haar.
En van de chapeau.
Is toch zijn heerlijkheid. Ja, en van zijn pianospel natuurlijk. Maar dat is die met het mooie haar. Dat is zijn heerlijkheid. Maar het was van zuivere wol. En wol is in de Bijbel niet altijd positief. Want wol, daar wordt ook wel van gezegd in de Bijbel. Ja, dat komt van een schaap af. Dus er moet geschoren worden, hè. Dat moet weg. Dat is rommel. Raak je verstrikt. Maar als het zuivere wol is, dan kan het ook een positief beeld zijn.
Van kracht? Of
Ja, ik vind het moeilijk om te omschrijven.
Zoals Simpson.
Ja.
Zijn kracht staat in zijn haar.
Ja, zijn kracht staat in zijn haar. Maar net als van haar. Je kan niet zeggen, haar is alleen kracht. Is ook heerlijkheid. Maar het zijn van die geestelijke begrippen die elkaar zo overlappen. Hè?
Je hebt ook zo'n liedje van Elia Rutte. Volgens mij komt het uit Jesaja. O, waar je zonde als scharlaken. Ik maak ze witter dan sneeuw. Witter dan witte wol.
Ja.
Volgens mij komt het uit Jesaja.
Ja. Dus waar staat het voor? Reinheid, zuiverheid. Ook wel voor kracht. Want wol...
Onbevlekt,
ja. Een onbevlekkelijk lam. En een lam heeft nog altijd wol. En zijn troon. Troon is ook maar een stoel, hè. Maar het is een mooi versierde stoel. En waarom is hij zo mooi versierd? Omdat het een uitbeelding is weer van de heerlijkheid. Van de pracht en de praal. Daar hoort er nou eenmaal bij. Ik blijf dat een fascinerend ding vinden. Omdat het... Sommige zaken zijn namelijk niet onder woorden te brengen. Heel veel dingen die wij doen, die wij meemaken en ervaren... kunnen wij helemaal niet onder woorden brengen waarom we dat doen of waarom we dat mooi vinden of zo. Ik bedoel, als je inderdaad de koning of koningin of wat dan ook... als je die pracht en die praal ziet... dan ga je niet erbij staan te kijken en technisch allemaal uitleggen van... nou kijk, dat betekent dat, dat betekent dat, dat betekent dat. Je ziet dat en het straalt gewoon iets uit wat binnenkomt. Als jij voor een poort staat en je ziet twee van die leeuwen daar zo voor... dan ga je daar niet technisch van zeggen... ja, nee, een leeuw is uitbeeld van koningschap. Dat kan je wel zeggen, maar... Zelfs iemand die dat helemaal niet weet, die ervaart waarschijnlijk dezelfde gevoelswaarde. Begrijp je wat ik zeg of is het te vaag?
Nee, begrijp je wel.
En dat is ook zo lastig met dit soort dingen. Als je zo'n beschrijving, zo van is dit een beeld van dat en dat een beeld van dat. Het gaat ook om de gevoelswaarde die erachter zit. En het gaat erom dat je herkent dat er ook openbaring 1 zo ongeveer voorkomt. En daar heel helder en duidelijk een beschrijving is van de Heer Jezus Christus.
Een goede troon trouwens is oncomfortabel.
Ja?
Je niet te comfortabel zou voelen op de troon.
Oké. Okay.
Een koning behoort te weten dat die troon hem niet toebehoort, maar de Heer.
Ja, precies. Ja, ja, ja.
Je leven ook zitten, maar ja, niet comfortabel.
Ja. Maar het ding dient ook helemaal nergens toe.
Nee. Dus
want het is alleen maar ceremonie, ja.
Ze zien er ook niet comfortabel uit, vind ik.
Nee.
Waar
die troonreden en zo, dat ding is ook veel te groot. Veel te groot. Ze zaten ook met z'n tweeën wel in die ene stoel kunnen zitten. Die was wel groter, ja. Ja, ja, daar ligt die steen op. Maar daar zit je niet op die steen, hè?
Nee, boven die steen. Maar hebben we het ding wel eens gezien?
Ja, ja, ja.
En het ding ziet. Ja. Die heeft erop gezet.
Ja? Nou ja, lekker. Maar ja, een troon, dus, het is maar een raar ding, een troon. Je hebt er helemaal niks aan. Maar gaat erom, als iemand zo'n troon ziet, dan wow. Dan gebeurt dat met iemand. Dan heb je als mensen voorbij komen die, heet dan, of charismatische mensen, weet je wel. Dan ga je ook niet uitleggen waarom iemand dat is. Dat is soms gewoon zo.
Eigenlijk is het bijna gewoon een boek voor mijn plaatjes.
Ja, maar dat is het ook. Het zijn plaatjes en die dan moet je gaan zien. Dan moet je gaan begrijpen wat dat is. Dan moet je leren zien. En niet alleen technisch. Kijk, je moet ook technisch dingen leren. Maar je moet ook de gevoelswaarde ervan in kunnen schatten. Het gaat niet alleen om het technisch uiteenzetten van leerstellige waarheid. Het gaat er ook om de gevoelswaarde ervan over te brengen. Dat is een heel ander ding. Want als ik nou de hele avond zonder gevoelswaarde zou gaan praten, dan ga ik monotoon praten. Nou, dan zeg ik bij wijze van spreken exact dezelfde woorden, maar dan verveel je je stierlijk, want je wordt er helemaal niet goed van dan. Of heb je dan nog die robot van Basti en Adriaan horen praten? Dan moet je toch geen 10 minuten naar luisteren? Daar word je toch helemaal gek van. Ja, ik bedoel. Ja. Gevoelswaarde. Ja, ple. Oh nee. Het gaat om gevoelswaarde. Dat is. Daar gaat het in de hele Bijbel ook om. Om aan de ene kant het technische, het leerstellige gedeelte, maar aan de andere kant de gevoelswaarde wat dat met zich meebrengt. De geest erin. Weet je wel, net als het Hebreeuws. Heb je van die medeklinkers. Die zijn hard, die zijn technisch, die zijn zakelijk, zeg maar. Maar de geest en de klinkers die erin komen, die erin zijn, die zorgen ervoor dat het gaat leven. En zo is het met die plaatjes ook. Het gaat niet alleen om technisch het uiteenzetten. Als je de gevoelswaarde alleen al vat van zoiets. Van nou, hier komt de majesteit. In pracht en praal, in heerlijkheid. Dan heb je al begrepen wat er staat. En dat je dan ook nog leert dat het inderdaad de Heer Jezus Christus is. Uit Openbaring 1, et cetera. Ja, dat is zo. En daar valt ook nog wel wat meer over te zeggen. En ook over die 1000 × 1000 die hem dienden en 10000 × 10000 die voor hem stonden en over de boeken die geopend werden, et cetera. Maar dat gaan we doen na de pauze. In vers 9 waren wij, waar de beschrijving van de Messias, maar dan wel van de Messias in zijn heerlijkheid gegeven wordt. En dan stond er nog, zijn troon, einde van het vers, was vuurvonken. Ja, hoe je dat uittekent, dat weet ik niet. Maar het betekent in ieder geval dat hij gaat oordelen vanaf de troon. Want vuur is onder andere een uitbeelding van oordeel. Hè? Want het vuur verteert. En de werken des vleeses worden verbrand. De dingen die niet door de Heer zelf tot stand zijn gebracht, die zullen verdwijnen. En dan staat er nog deszelfs raderen. Wat je daar precies bij moet voorstellen, weet ik ook niet. Maar er zit natuurlijk een connectie met Ezechiël 1 over die gerubs. Dat gaat ook al over raderen. Van die wieltjes of zo. Raderen draaien. Ja, de raderen draaien. Met die D is denk ik van die raderen dat het in iets is wat in beweging is. Wat actief is. Maar het heeft zelfs nog, denk ik, iets in zich van de wedergeboorte. Gilgal betekent wentelen, draaien. Gilgal betekent wentelen, draaien.
Ja, wat is Gilgal?
Wat Gilgal is? Ja, dat is een plaats. Oh, dat is een plaats. Dat is een plaats in, aan de Jordaan, volgens mij. Ja, aan de Jordaan. Daar kwamen ze het land binnen. Daar werden ze besneden voor de tweede keer.
Waterleden.
Nee, werden ze niet voor de tweede keer besneden, maar toen werd iedereen die nog niet besneden was, werd daar alsnog besneden onder Jozua.
Volk werd besneden.
Ja, dat was bij Gilgal. Gilgal heeft de betekenis van draaien, wentelen. En een rader of raderen wentelen ook. Of je zou kunnen denken aan een soort aan een uurwerk wat langzaam draait. Het plan wordt afgewikkeld. Er komt beweging in de troon. Hij zit nu al op de troon, maar bij wijze van spreken de raderen bewegen nog niet. Hij doet er niks mee. En straks wordt er op de knop gedrukt en dan...
Ding dong.
Dan gaat het beginnen, zeg maar. En dan wordt het plan...
Dat weet je al, het gaat nergens naartoe.
Nee, het gaat nergens naartoe.
Nou, herhaling.
Ja.
Het is niet dat hij zelf het vuur...
Maar het beweegt.
...maakt.
Ja, deszelfs raderen zijn een brandend vuur. Dus het vuur, dat komt in beweging. Er gaat iets gebeuren. Ja, wat je er verder specifiek van moet zeggen, lijkt me lastig. Kijk, maar je zou je bijvoorbeeld iets voor kunnen stellen. Die raderen zijn een brandend vuur en een vurige rivier vloeide. Dan zou je het idee kunnen hebben, doordat die raderen gaan draaien, gaat die... Bijvoorbeeld, ja. Zoiets. Door de beweging die erin zit, gaat die vurige rivier vloeien. Denk aan een stroom van lava, zeg maar, die bij wijze van spreken in beweging wordt gebracht door de raderen die aan een troon zitten. Zoiets. En het gaat toch niet om de letterlijke betekenis. Het gaat erom dat we begrijpen waar het over gaat. En het idee is, die troon en degene die daarop zit, die begint te werken en die gaat oordeel brengen. De vurige rivier gaat vloeien. Het oordeel gaat komen. Want een troon is er altijd om oordeel te brengen. Of altijd. Het is van iemand die heerschappij heeft. De vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. En dan staat er 1000 x 1000 dienden hem en 10.000 x 10.000 stonden voor hem. Het gericht, zie je wel, het gaat over oordeel. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. En toen zag ik toe vanwege de stem de grote woorden welke de hoorder sprak. En ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Dus er komt hier een oordeel over dat laatste wereldrijk wat nu nog in de toekomst ligt. En dat komt van de Christus, van de Messias. Maar er staan nog wat vreemde dingen in. Want er wordt gesproken over 1000 x 1000 en 10.000 x 10.000. En de vraag is, wat is dat? Wat slaat dat op? En ik denk dat het een verborgen verwijzing is naar de gemeente, die namelijk zal delen in het oordeel. Het staat in vers 9, toen stopte ik ook even met lezen, er staat, dit zag ik totdat er tronen gezet werden. Tronen. Niet één troon. Er werden tronen gezet. En toen ging de oude vandaag zitten, maar er werden tronen gezet. En die 1000 x 1000 of 10.000 x 10.000... dat is gewoon een aanduiding van een hele bult mensen.
Ik lees daar wel een verschil in. Want er staat die 1000 x 1000 dienden hem. En 10.000 x 10.000 stonden voor hem.
Ja, en ik...
En dan ga ik ervan uit dat er één...
Ja.
Of de duizenden, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Hem,
ja.
Die 10.000 ja. Stonden wel voor hem, maar ja. Waren niet misschien...
Nee, niet dezelfde categorie. Nee, en ik denk dat het wel... Dus, ik denk wel...
Tegenover hem.
Ja, ik lees het wel als een... ik lees het eigenlijk wel als een overeenkomst, als dezelfde categorie.
Maar waarom dit onderscheid dan?
Welk onderscheid?
Tussen dienden hem en stonden voor hem.
Nou, dus er hoeft niet zozeer een onderscheid te zijn. Nee. Dan kan je juist... Ik lees het aanvullend. In de zin van, je hebt... ze dienden hem... en ze stonden voor hem. Dat tel je gewoon bij elkaar op. Ik zie daar niet een verschillende categorie in. Als zou ik er een verschillende categorie in moeten gaan zien, dan denk ik niet dat ik daaruit kom. Dan weet ik niet wat ik daarmee moet. En nu weet ik wel wat ik ermee moet. Als ik het als één categorie zie, gewoon een grote veelheid. Want dan kom je namelijk terecht bijvoorbeeld, ik noem nog meer schriftplaatsen, maar bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën 12 vers 22. Kijk, want men zegt dan heel vaak, zeg maar, oh, die 1000 × 1000, 10.000 × 10.000. Oh, dat zijn engelen, zegt men dan. Oh, dat zijn engelen. En dan zeggen wij, oh ja, dat zijn engelen, oké. Okay. En dan... Ja, nee, maar dan, nou, dan heb je die conclusie getrokken en dan is het klaar. Dan kan je een krul door het vers zetten en dan zeg je van, nou, ik weet wat het betekent. Ja, dat heb je met sommige versen wel, hoor, dat het verder niet echt consequentie heeft, maar... Het is jammer als je dat hier doet en zegt, oh, het zijn engelen. Oké, okay, nou, het zijn engelen. No. Want, ik denk dat je de connectie met de gemeente dan mist. Want de gemeente wordt beschreven als een volk van engelen. Want een engel is niks meer en ook niks minder dan een boodschapper. Dat betekent het woord namelijk. En van ons staat, vers 22 van Hebreeën 12, daar staat... Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion... en een berg is een koninkrijk en Sion is Jeruzalem. Dit is de hoofdstad van het koninkrijk. Alleen niet op aarde, maar in de hemel. En de stad des levenden gods, waar hij zetelt, waar hij zit, waar hij op de troon zit. Dat is tot nu toe nog steeds in de hemel, dat staat er ook. Namelijk tot het hemelse Jeruzalem. Wij maken deel uit van het koninkrijk. En dat wordt vaak over het hoofd gezien. Dan zegt men, ja, de gemeente inderdaad is een tussengeschoven bedeling. Maar de gemeente heeft niks van doen met het koninkrijk. Of de gemeente die staat er helemaal los van. Of de gemeente heeft niks van doen met Israël. Dat soort theorieën vind je binnen de bedelingenleer, vind je die wel. En dat is heel jammer, want dan mis je juist het ultieme doel van de gemeente namelijk. Want wat is het doel van ons leven als gelovigen hier op aarde? Ja, ons doel is dat we welbehagelijk wandelen den Here. Ons doel is dat wij hem dienen. Ons doel is dat we zijn beeldgelijkvormig worden. Dat we veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. Maar waar leidt dat toe? In essentie, uiteindelijk... Leidt niet tot in de hemel komen of zo. Hè? Ik bedoel, daar leidt het niet toe. Wij zijn reeds met Christus gezet in de hemel. Waar het toe moet leiden, is tot onze zoonstelling. En dat is helaas ook een heel onbekend ding in de christenwereld. Maar dat is nou juist waar het om gaat. Onze zoonstelling. Dat wij mede erfgenamen zijn, dan wel worden of gesteld zullen worden met Christus. En wat betekent dat? Dat betekent dat alles wat hij heeft ontvangen, dat wij daarin zullen delen. En daar spreekt de Romeinenbrief, Romeinen 8 spreekt daarover. De Efezebrief spreekt daarover. Als het zegt wij zijn met Christus gezet in de hemel, dat betekent dat wij met Christus zitten aan Gods rechterhand en die positie hebben ontvangen en daarin ook zullen delen straks in de toekomst.
Openbaring 1 vers 6.
Ja, daar staat dat wij gemaakt zijn tot koningen en priesters. Ja.
Zullen wij dan ook op een van die... Er staan meerdere tronen.
Ja, er staan meerdere tronen. Ja, daar kom ik zo op. Ja, nee, is goed. Ja, daar kom ik zo. Daar kom ik zo op. Maar dat sluit hier naadloos bij aan. En wat je bijvoorbeeld in Openbaring ook vindt, ken je die brieven, die 7 brieven en die 7 gemeenten, en dan wordt er elke keer gezegd, nou als je dan volhardt tot het einde, dan zal ik je geven wat ik ook van de Vader heb ontvangen. Ik zal u geven om te zitten met mij in de troon. Of ik zal u ook geven om de heidenen te hoeden met een ijzeren roede, om oordeel te brengen over de heidenen. Ben je getrouwd tot de dood, dan mag je daarin delen. Krijg je dezelfde kroon, je krijgt dezelfde troon, je krijgt dezelfde heerlijkheid, et cetera. Dat is die hoge waarheid van het feit dat wij het lichaam van Christus zijn. En wij delen in zijn positie. En heel eenvoudig gezegd is het, zoals het in Thessalonicenzen staat, na de opname van de gemeente, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Dus heel oppervlakkig, als je dat heel oppervlakkig leest, dan denk je, oh, dan zijn we altijd bij de Heer. Dit is ook zo, maar het is veel meer dan dat. Vanaf dat moment zullen wij definitief altijd het werk doen wat Hij ook doet. Vereenzelvig met Hem. En wij zullen delen in die oordelen. Wat zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen? De discipelen vroegen op een gegeven moment, wij die u gevolgd zijn in de wedergeboorte, wat komt er van terecht? Wat zal het resultaat ervan zijn? Of wij die u gevolgd zijn. En toen zei de Heer van, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, ik zal u geven om te zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. Alsjeblieft. Dat is nogal even wat. En dat zei de Heer tegen zijn 12 discipelen. Dus, maar het is een model voor de gemeente natuurlijk. De hele gemeente zal die positie innemen. En in openbaring... Nee, ik moet eerst dit natuurlijk doen. Maar in openbaring 4... kom je niet 12 tronen tegen... maar kom je 24 tronen tegen. Dat zijn onze tronen. Dat is ook heel makkelijk. Ik ga er zo nog wel even naartoe. Maar er staat ook gewoon... die mensen, die ouderlingen... de eersten, eigenlijk de eerstgeborenen. Wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Staat hier ook in Hebreeën 12. Wij delen in het eerstgeboorterecht van Christus. Maar wat staat er van die 24 ouderlingen? Ze hadden lange witte klederen en ze hadden gouden kronen op hun hoofd. En wat zei jij net? Openbaring 1 vers 6. We zijn gemaakt een volk van koningen en priesters. Wat hebben priesters en koningen? Die hebben lange witte klederen en gouden kronen op hun hoofd. Dit is namelijk de gemeente. Dit is klip en klaar. En die wordt vergaderd voordat het oordeel uitgestort gaat worden. Maar eerst even Hebreeën 12, dan gaan we naar openbaring. Er staat, gij zijt gekomen, vers 22, tot de berg Sion en de stad des levenden gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Het grappige is trouwens wel dat dat er niet staat, want er moet eigenlijk staan tienduizenden der engelen.
Klopt.
En dan denk ik onbewust, denk ik, nou zie je wel, dan heb je toch allebei die categorieën uit Daniel 7. De duizenden en de tienduizenden. Dat is niet eerlijk natuurlijk, want als er tienduizenden moet staan, dan moet dat er staan.
Ja, moet in Daniel dat niet ook staan, duizend maal tienduizend.
Nee, maar daar staat het allebei. Duizend maal duizend en tienduizend maal tienduizend. Maar de vraag is dan hier ook van, ja, wat moet je hiermee met die uitdrukking en de vele duizenden of tienduizenden der engelen? En dan is mijn antwoord, nou, dat is nou juist de aanwijzing naar Daniel hoofdstuk 7. Over die figuren die delen in zijn heerlijkheid, in zijn koninkrijk. Daar gaat het hier over. Wij hebben geen aards koninkrijk, we hebben een hemels koninkrijk. En zo sterk, er staat zelfs nog achter in vers 23, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Nou, dit zijn de termen om de volksvertegenwoordiging aan te duiden. De ecclesia, de algemene vergadering. Dit is het volk wat de koning verzamelt voor zijn, voor het uitvoeren van zijn doelen. En wij zijn gekomen, staat er nog in vers 23, tot God de rechter over allen. En dat wij zijn gekomen tot God de rechter over allen, betekent zelfs wij hebben deel gekregen aan God de rechter over allen. Want wij gaan ook recht spreken. En die vele tienduizenden der engelen, die vind je hier dus... als een aanduiding van de gemeente. Kijk, sommigen zeggen natuurlijk van ja, wij zijn gekomen tot die vele tienduizenden der engelen. Maar dat betekent niet dat wij die tienduizenden der engelen zijn. Alleen de clue is nou juist, elke keer als hier staat tot, dan betekent dat dat we dat deel aangekregen hebben. En dat dat één geheel is geworden. Wij zijn de burgers van het hemelse Jeruzalem. Wij zijn de vele tienduizenden der engelen. Wij zijn toch ook de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Daar zijn wij tot gekomen. Maar dat betekent dat we er deel van uitmaken. Dat betekent niet dat je hier de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen hebt. En dat wij daar naast zijn geplaatst. Nee, we hebben er deel aan gekregen. En zo hebben wij ook deel gekregen aan die vele tienduizenden der engelen. Nou, en in Openbaring hoofdstuk 4. Daar vind je precies die beschrijving. Ik vind het in Openbaring heel mooi. Daar begin ik toch even in hoofdstuk 1. Want dat, ja, Openbaring is precies wat het is. Het is de openbaring van Jezus Christus. Hij die gereed staat om te komen en om te oordelen en om zijn koninkrijk op te richten. Hoe wordt hij ook beschreven? Nou, in vers 13 en 14 van hoofdstuk 1. Met name vers 14. Zijn hoofd en zijn haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. Staat keurig Daniel 7 vers 9 bij. Dat is de Heer Jezus Christus. En het eindigt dan vers 18. Ik ben degene die leef, maar ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En dan, ja, dan lees ik dit en dan zie ik in één keer het gebeuren van de Passion voor me. En dan eindigen ze met de kruisiging. En dan komt er aarzelend, de verteller komt aarzelend zeggen van, nou, wat er daarna van deze Jezus terechtgekomen is. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Sommigen zeggen dat hij is opgestaan en andere mensen geloven dat niet. En als ik dit dan nu lees en ik denk daaraan terug, dan denk ik, ja, natuurlijk zeggen wij, nee, hij is opgestaan. Ja, ja, daar maken wij ons een sterk voor. Ja, ja, nee, maar hij is ook opgestaan. Maar dat is nog maar zo weinig van de waarheid. Hij is niet alleen opgestaan, hij is gesteld tot koning over alles. Hij is degene die leeft in alle eeuwigheid, die de sleutels van de hel heeft en die zal komen om te oordelen. En om recht en gerechtigheid op aarde te brengen. Dat is nog veel en veel meer dan het feit dat hij alleen is opgestaan. Zie je hoe makkelijk je dat verzwakt. Hoe makkelijk je daar zelf in meegaat. Kom je in discussie terecht en dan moet je voor of tegen zijn. En dan kan je maar zo'n heel groot gedeelte van de waarheid missen. En daarom is het zo belangrijk om je Bijbel te lezen. Want dan kom je die dingen weer tegen. En dan, ik betrap mezelf er dan ook op, weet je wel. Dan denk je, oh ja. Zijn het, veel erger. Het is veel erger dan we soms denken. Het is, ja, dat is gewoon zo. En daarom is het zo goed om bij elkaar te komen, dit soort dingen te lezen en te overdenken en te beleven met elkaar. Maar Openbaring zegt er in vers 19 aan Johannes: schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. Dus drie periodes. Hetgeen is, hetgeen geschieden, hetgeen gij gezien hebt, hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. En dat vind je precies in die eerste hoofdstukken van Openbaring terug. Eerst komt de beschrijving van de opgewekte Christus in zijn heerlijkheid. Dat heeft hij gezien. Daarna moet hij beschrijven wat nu is. Dat is onze bedeling. Dat is hoofdstuk 2 en 3. Die zeven brieven aan die zeven gemeenten. Die ga ik niet verder uitleggen. Maar die overlappen onze bedeling. Ze stellen in ieder geval onze complete bedeling voor. En dan hetgeen geschieden zal na deze. Dus na onze bedeling. Bij de opname van de gemeente. En dat vind je precies terug. Want in hoofdstuk 2 en 3 vind je die zeven brieven aan de gemeente. Gemeenten. En dan staat er in hoofdstuk 4 vers 1. Na deze. Precies dezelfde term, hè. Na deze zag ik en ziet Een deur was geopend in de hemel en de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide: kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze, uit hoofdstuk 1 vers 19, na deze geschieden moet. Dus wat er nu is, zijn die zeven brieven. Maar dan gaan we lopen zo naar de toekomst toe. Komen we bij de opname van de gemeente terecht. En wat gebeurt er in hoofdstuk 4 vers 1? Het luikje in de hemel gaat open. Johannes loopt naar de hemel. En wat ziet hij daar? Hij ziet daar in één keer die complete gemeente. Die in hoofdstuk 2 en 3 nog in hun aardse positie en in hun strijd genoemd wordt. En waarbij elke keer beloofd wordt: nou, als je volhardt tot eind, krijg je dit en dat. En dat wordt steeds met andere woorden gedaan. Maar de conclusie komt in hoofdstuk 4, waar in één keer 24 tronen staan en waar 24 ouderlingen zijn met koningen en priesters die hun bestemming bereikt hebben en die hun uiteindelijke positie ingenomen hebben.
En die 24, oké, dat is het dubbele deel dan?
Ik zou het niet anders weten, inderdaad. Enerzijds wordt er gezegd, gij zult zitten op 12 tronen, oordelende 12 geslachten. En als er hier dan, en dat is een vers wat je goed hiernaast kan leggen, naast dit verhaal. En dat hier dan over 24 gesproken wordt, dan denk ik inderdaad dat dat met het eerstgeboorterecht te maken heeft. Gemeente van de eerstgeborenen die een dubbel deel ontvangen, zijn ook koningen en priesters. En een koning en een priester, dan ben je alleen op grond van eerstgeboorterecht. Dus op meerdere niveaus zit dat er inderdaad in. En verder weet ik dat niet. Zou ik niet weten waarom het 24 zijn. Heb ik verder geen argumenten voor. Maar dat maakt me dan ook nog niet eens zo heel veel uit. Ik vind argument inderdaad van het dubbele deel van de gemeente binnen Israël, dus binnen 12, vind ik in principe voldoende. En ook al was het een ander getal, dat doet niks af aan de waarheid dat het de gemeente is. Daar, ja, daar kan je in mijn beleving kan je daar niet omheen. Voor de argumenten die ik al genoemd heb. En omdat Johannes de Heer het ook gelooft. Nee. Nee, die is in het lied zingen wij, hè, van de over onze kronen die wij aan zijn voeten nederwerpen. En dit komt hieruit. Dus Johannes de Heer lied. Dan moet ik dan altijd aan denken. Dan denk ik, ja, Johannes de Heer die zingt gewoon over de openbaring 4, over de 24 ouderlingen, dat het de gemeente is.
De openbaring van Johannes de Heer toch?
Nee, toch niet. Nee.
Als je
openbaring
5 erbij leest, dan kan het
eigenlijk niet. Nee, ja, want daar worden de boeken geopend.
Ja, dan gaat het ook over 10.000 man, 10.000.
Oh, die staat daar ook nog, hè? Ah, kijk, die was ik nog vergeten. Ja, nee, dit is goed dat je dat zegt, want in openbaring 5 vers 11. Ik hoor een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren. Dat ga ik nu niet uitleggen, maar die dieren is niet een uitbeelding van de gemeente. Die dieren zijn een uitbeelding van de vier verschillende facetten van de Messias. Er worden vier verschillende kanten van hem beschreven.
Zijn er ook niet vier evangelisten?
Ja, komt overeen met de vier evangelisten, ja. Ja. En het heeft ook connectie met die cherubim uit Ezechiël 1. Er zijn ook vier dieren of zo. Gaat er nu even niet om. Maar
als je het vanaf vers 9 leest, dan kun je er gewoon bijna niet meer omheen.
Nee, nee. En ik vind met name inderdaad dat er dan nog staat in vers 11. En hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000. Daar staat hij inderdaad. Ik was hem eerlijk gezegd vergeten, hoor. Maar daar staat hij. En er staat ook verwijzing naar Daniel 7 vers 10.
Boven staat dat we koning en priesters zijn. En daarboven staat dat hij ons gekocht heeft met zijn bloed.
Ja.
Uit alle volk en
taal en natie. En waarbij in hoofdstuk 5, want dat vind ik ook mooi. Daar is de vraag: wie gaat het boek openen? Wie is er waardig om dat boek te openen? Ja, dat is de Heer Jezus, oké. Okay. Maar het gaat me even om het feit. Het oordeel, het gericht als het gericht zich zet, dan worden de boeken geopend. Stond in Daniel 7, hè? Stond bij het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Dat is, nou, dat zie je hier in visioen. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. En wie opende het boek? Ja, dat deed de Messias. Die kon dat doen. En die hele beschrijving in Openbaring 4 en 5, die moet je eigenlijk in gedachten hebben als je dat ene vers in Daniel 7 leest. Zo van, nou, antichristelijke wereldrijk komt, maar er komt een oordeel over. Ja, dat komt van de oude vandaag met de tronen. Maar dat is dit hele verhaal. En dan moet je weten dat die gemeente, dat is die gemeente die in onze bedeling al 2000 jaar lang ontstaan is. En al die mensen die zullen daar straks in delen. En dat is nogal even wat. En vanaf hoofdstuk 6... om het verhaal even helemaal af te maken. Vanaf hoofdstuk 6, daar begint ook feitelijk de 70ste week van Daniel. Daar hebben we het nog niet over gehad, naar aanleiding van Daniel. Maar voor degenen die dat dan kennen. Die laatste 7 jaar met betrekking tot Juda en Jeruzalem. Die begint hier. In Daniel, of in Openbaring hoofdstuk 6. Want dan begint je namelijk die verschillende paden. En begint met een wit paard. En het witte paard stelt vrede voor. Dat is de eerste 3,5 jaar. Vrede, vrede en geen gevaar. Ja, dat was Sinterklaas, ja. Ja.
Als je een boek opent, hij heeft ook een wit paard.
Hij heeft ook een wit paard, ja. Hij verkondigt vrede, maar eigenlijk is hij de antichrist. Ja.
Ja, maar als je niet doet, ja. Zeg
jij
bent in Spanje.
Ja, ik kwam mee. Ja, precies. Ja. Maar goed, daar ga ik nu verder niet helemaal in. Maar vanaf hoofdstuk 6 begint eerst vrede en daarna...
Die schade die niemand tellen kan in hoofdstuk 7, is dan dus een andere schade dan die voor de troon staat? Of is dat dan weer dezelfde?
Hoofdstuk 7?
Ja.
Ja, ik denk dat dat een andere schade is. Want er staat ook in vers 13 en 14... Daar staat namelijk, deze zijn het, vers 14, die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. En ze zijn namelijk wel bekleed met lange witte klederen, maar voor zover ik weet hebben zij geen kronen. En dat is een verschil met de positie van de gemeente. Dus ja, hoofdstuk 7 is na de 70ste week van Daniel, waarin alle 12 stammen verzameld worden, de gelovigen daaruit. En de rest van hoofdstuk 7 is de periode daarna, waarin het evangelie aan alle volkeren gepredikt wordt, waarin de verdrukking over alle volkeren, na de 70ste week van Daniel, waarin er nog steeds verdrukking is over alle volkeren, waarbij de gelovigen waarschijnlijk gedood worden om hun geloof. Maar die uiteindelijk opgewekt zullen worden. En dat is de grote schare die niemand tellen kan. Maar dat, ja, nou goed. Ik denk dat we nou wel heel erg van de hak op de tak gaan. Het is wel goed hoor, maar... Ja, ja, maar goed. Je ontkomt er niet aan, dat begrijp ik ook. Of soms allemaal dingen met elkaar te vergelijken. En als je ergens terechtkomt, dan roept dat soms weer vragen op. En ik weet ook niet alles, dus ik kan ook niet overal op ingaan. Zo is het ook maar weer. Maar dat dit duidelijk is, dat als je in Daniel 7 leest van de... Nou ja, die 10.000 maal 10.000en... wat doen die daar? Wat is dat voor... Wat zijn er voor figuren? Dat zijn wij. Op basis van onder andere Openbaring 4 en 5. Nou, dan gaan we terug naar Daniel 7 nog even. Ja? Nou, en anders lees je het nog maar eens een keer na. Het einde van vers 10, het gericht zette zich. Nou, dat is precies Openbaring 4, hè, tweede deel. En de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die horen sprak, die kleine horen. En ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Hier wordt heel snel beschreven dat er een eind komt aan, aan het wereldrijk van de Satan, zeg maar, of van de Antichrist, of van Babel, of hoe je het maar noemt.
De duivel.
De duivel, ja.
Terug het voorgaande vers, de boeken. Het ene boek zou wel het boek met zeven zegels zijn, neem ik aan.
Ja.
Gaat het nog meer goed in een boek des
levens? Laat ik dan eerst dit zeggen. Misschien is het goed om eerst vast te stellen dat je niet de vraag stelt over welke boeken het gaat. Dat, als je dat in tweede instantie doet, is het beter. In die zin dat als er staat de boeken werden geopend, dan moeten wij als eerste bedenken, het gaat er gewoon om, afgezien van wat voor boek het is, doet het er niet toe, gaat er gewoon om, er gaat geoordeeld worden op grond van iets wat al heel lang gebeurd is, wat heel lang in een boek opgeschreven is. Is dat letterlijk? Is dat overdrachtelijk? Whatever. Sinterklaas met zijn boek. Dat, ja, daar staat dat dan in, maar dat is natuurlijk, het gaat om het idee. Er is van alles het afgelopen jaar gebeurd. En daar gaan we nu even of voor belonen of iemand krijgt een zakje zout. Nou, dat idee is het. Als de boeken worden geopend, dat betekent gewoon, dan is een hele lange periode, is er niks.
Er rekening worden opgemaakt.
Ja, er wordt rekening opgemaakt.
De administratie bijgewerkt.
Wordt afgewikkeld. Ja. Wordt afgerold. Of het boek wordt uitgerold. Ook mooi dubbele beeldspraak. Dat moet je eerst beseffen. En als je daarna de vraag stelt over welke boeken gaat dat dan. Ja, het boek met de, met de zeven zegels die geopend wordt. Boek des levens. Mensen worden geoordeeld naar hun werken. Boek waarin de werken beschreven staat. Ja. Maar is het dan letterlijk een boek in de hemel waarin allemaal letterlijk onze werken staan? Daar gaat het niet om. Je moet begrijpen wat het over gaat. De boeken, de afwikkeling. Er wordt balans opgemaakt. Want dat is al 2000 jaar niet gebeurd. Dus er wordt hoog tijd dat dat een keer gaat gebeuren. En dan heb je een boek nodig, want anders
vergeet je het.
Anders vergeet je het. Ja. Het heet in de Bijbel ook ergens volgens mij een gedenkboek. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht of zo, zoiets. Dus dat met betrekking tot die boeken. Nou, dan wordt die kleine hoorn, die wordt met vuur verbrand. Einde van het wereldrijk. Dan staat er in vers 12 nog, aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg. Men nam, dat is ook meervoud. Want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. En dat is hetzelfde als in hoofdstuk 2, waarin het hele beeld pas verdween. Toen de steen op die 10 tenen viel, toen ging het hele beeld naar de Filistijnen. En hier precies hetzelfde. Die dieren die komen wel na elkaar op, maar op een of andere manier blijven ze vertegenwoordigd tot wat wij dan noemen de eindtijd. En dat zagen we in Openbaring 13 ook, want dan had je het beest, maar die had kenmerken van het pardel, van het luipaard, van de beer en van de leeuw. En er zitten dus blijkbaar elementen van die voorgaande wereldrijken, die verenigen zich in dat laatste rijk. En hoe je dat precies moet duiden en hoe dat er precies uit moet gaan zien, is moeilijk te zeggen. Kijk, het kenmerk van het Griekse Rijk is makkelijk aan te geven. Dat het met enorme snelheid zal gebeuren. Nou, en ik denk dat dat een ding is wat zeker is. Dat het heel snel gaat. Ja. Het staat niet voor niets over die 10 staten. Staat, zij zullen macht ontvangen op 1 uur. Dat impliceert in ieder geval dat het vrij rap in 1 keer gaat. Maar ze zullen ook, denk ik, de heerlijkheid hebben van het Babylonische Wereldrijk. Met de pracht en praal en de Hanging Gardens of Babylon. Want die pracht en praal had bijvoorbeeld het Rijk van Alexander weer niet. Niet in die mate waarin het Babylonische Rijk dat had. Dus ik denk ook dat dat die pracht en praal is. Die leeuw. Grote statige dier. Nou, en van de beer weet ik niet. Ja, dat heeft met zijn kracht en met die poten. van het Medo-Persische Rijk. Maar ik weet ook niet zo heel veel van het Medo-Persische Rijk wat hun bijzonderheden waren. Maar er zullen ongetwijfeld ook elementen weer van terugkomen in het laatste wereldrijk. Maar goed, die dieren blijven dus ook over tot, totdat de boeken worden geopend, zeg maar. En dan is het ook einde verhaal voor hen. En dan komt er nog een keer een soortzelfde visioen, maar dan iets duidelijker. Dan staat er vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. En aan hem, aan die mensenzoon die met de wolken des hemels kwam, werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. Wat zou ik dus van zeggen? Er kwam een met de wolken des hemels. Nou, die kennen wij. Ziet, deze Jezus die al zo heen gegaan is op de Olijfberg, zal al zo wederkeren. Op de wolken des hemels. Hij is de mensenzoon. Dat is leuk, want dit is eigenlijk, dit vers is eigenlijk de basis voor het feit dat de Heer Jezus zichzelf altijd noemt de zoon des mensen. Staat ook gewoon in Bijbelse commentaren, hoor. Daar zegt men dat ook gewoon. Zegt men, de Heer Jezus noemt zich zoon des mensen. Is gebaseerd op onder andere, maar een van de belangrijke schriftplaatsen is Daniël 7 vers 13. Denk je, had hij dat daar vandaan? Ja, dat schijnt hier vandaan te komen. En het is een belangrijke titel natuurlijk, want het is hier de titel van degene die het koninkrijk ontvangt over de gehele mensheid. Dus elke keer als wij lezen over de zoon des mensen, dan moeten we eigenlijk denken, ja, hij is dus in principe de koning over de mensheid, de hoogste over alle mensen. Het is niet zomaar, hij was één van ons, de mensenzoon. En dan staat er, hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. En dan krijg je een plaatje geschilderd. Ja, dat is visioen, hè. Dus dan krijg je een plaatje geschilderd. Dan zie je aan de ene kant de oude van dagen. Dat is die man met die lange baard en ja, en met dat wollige haar. Weet je, je ziet hem voor je, zeg maar.
Gandalf.
Ja, dan zie je Gandalf, zeg maar.
Dat is
geen
voor.
Nee, nee. En dan zie je aan de andere kant een mens, gewoon een mens, die dan wel met de wolken des hemels komt en die naderen tot elkaar.
Vrolijk.
Maar het is, kijk, dan, ik weet niet of jullie dat hebben als je dat leest, maar dan zit je direct van, oh ja, die oude vandaag, en dat is de vader en de zoon des mensen, dat is dan de zoon, en dan heb je dus de vader en de zoon. En dan, doordat wij zo geïndoctrineerd zijn met iets van een leer van drie-eenheid.
Dan moet er nog eentje bij komen.
Moet er nog een bij komen. Maar is het heel moeilijk om dit voor te stellen? Want wij leren uit de Bijbel dat Christus, met name in zijn opstanding, toen hij opstond uit de dood, heeft hij een naam ontvangen welke boven alle naam is. Dat is de naam Jehovah. Die heeft hij ontvangen. Dat is de naam van de God van het Oude Testament. Hij is Jehovah. En is God dezelfde als de Heer Jezus Christus? Nou, daar kunnen we heel lang allemaal over moeilijk gaan doen. Dat ga ik nu echt niet allemaal uitgebreid toelichten. Dat kan ik heus wel doen, maar daar voel ik ook niet de behoefte toe. De Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Precies. Ze naderen zo dicht bij elkaar dat je het in een visioen kan je het nog vertellen, maar in het echt kan je het niet eens uittekenen. Dat is het idee. Ja, dat de Heer Jezus Christus dezelfde is als de God van het Oude Testament, dat is makkelijk aan te tonen, met name weer uit Openbaring hoofdstuk 1. Want daar staat gewoon, ik ben de Alpha en de Omega, ik ben het begin en het einde. Maar komt, en dat gaat over de Heer Jezus Christus in Openbaring 1, is zo klaar als een klontje. Maar als je het in het Oude Testament opzoekt, dan zijn het uitspraken van Jehovah. Die zegt, ik ben de eerste en de laatste, ik ben de Alpha en de Omega. En Ik ben de koning van Israël. Maar de Heer Jezus Christus is de koning van Israël. En dit visioen wil inderdaad zeggen dat God en mens tot elkaar naderen. Dat is heel simpel gezegd. Ik kan er veel meer over zeggen, maar ik hou het even eenvoudig. God en mens naderen tot elkaar en die vereenzelvigen zich in de persoon van de Heer Jezus Christus. Het is misschien ook niet correct gezegd, het zal vast wat op aan te merken zijn, maar ja.
Maar het is wel, hij nadert tot de oude vandaag. Niet de oude vandaag.
Nee.
Nee. Dat is wel.
Dat is wel mooi dat het er zo beschreven staat inderdaad. Want die oude vandaag, dat is de onzienlijk God bij wijze van spreken. Degene die van ouds is, de onkenbare. En die staat daar en wat gebeurt er? Die mensenzoon die... En bij wijze van spreken dat transformeert hij zo in voor het één geheel of zo. Ja, dan weet ik niet hoe je dat verder moet beschrijven. En ik denk inderdaad dat het visioen erop gericht is dat die twee één worden. En dat die oude vandaag niet alleen God is, maar dat God ook mens is geworden. Menselijke natuur heeft aangenomen. En de dood is ingegaan en dat weer. En de dood heeft overwonnen en daarna gesteld is tot Here en tot Christus. En gezeten is aan Gods rechterhand. Dat wil zeggen dat hij de uitvoerende macht van God is. Maar dat moet je niet zien als twee verschillende personen. Want daar kom je niet meer weg namelijk. Ik vind het mooi beschreven zo. Nou, ik ga er verder niks over zeggen. Het is ook al einde van de avond. Anders vind ik... Nee, vind ik niet nodig. Er staat, en hem, vers 14, werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën, tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Nou, wat voor schriftplaatsen moet je daar allemaal naast leggen? Weet je wel, 2 Samuel 7 zou een eeuwig koninkrijk hebben. Bij de geboorte van de Heer Jezus tegen Maria. Ja, deze zo'n koninkrijk hebben zal niet wankelen, et cetera. Werd tegen de Heer Jezus gezegd. En dit is ook wat het Joodse volk verwachtte. Nou, dan moet een koning komen en die moet ons de overwinning geven.
Netanyahu.
Nee.
Netanyahu.
Dan Yahoo. Yahoo, dat is een alternatieve vertaling voor Jehovah. Yahoo. Nee, dan Yahoo. Dat is wel mooi. Maar dat is beschrijving van de Heer die nu dit eigenlijk al ontvangen heeft, hè? Vers 14. Hem is al gegeven alle macht in hemel en op aarde, alleen hij heeft de boeken nog niet geopend.
Zien wij hem?
Ja, wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Maar wij zien niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Dat is wel zo, maar wij zien dat niet. Ja, maar voor teksten wil je daar nog meer voor hebben? Er zijn er zoveel van. Hij is gesteld tot koning, alleen... hij eist nog niet, Psalm 2. Daar zegt de Vader tot de Zoon, bij wijze van spreken, van eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Maar dat doet de Heer niet en de Heer wacht daar nog mee. En de wereld beneden gaat maar tekeer en tekeer en tekeer. De woelige Barenzee. Die zee die blijft maar voortbreken. En er komt allemaal onzin komt er naar voren. Maar de Heer zegt, ja, ik toch heb mijn koning gesteld over... Ja, je kan wel druk maken om alles en nog wat. Maar ik heb mijn koning gesteld en daar is niks meer aan te doen. Heden, officiële verklaring. Heden heb ik u gegenereerd. Wordt talloze malen in de Bijbel aangehaald. Dat is vervuld geworden bij de opstanding van Christus. Einde van alle discussie en van alle... in principe van alle politiek gepraat. Het is klaar.
Die in de hemel zit, lacht.
En die in de hemel woont, die zal lachen, ja. 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 En als we dat nou ons dagelijks zouden bewust zijn, hè, dat het zo is, hè, dat wat die wereld ook doet, maakt niet uit hoor. Hij heeft zijn koning gesteld, het is klaar. En we hoeven alleen, ach, makkelijk gezegd, alleen maar daarop te vertrouwen. Nee, ik weet heus van wat voor onzin en wat voor gedoe leven met ze meebrengt. Maar dit is gewoon de realiteit. Het kent niemand en iedereen verklaart je voor gek als je dat gelooft. Maar wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En dan kan je aan tornen wat je wil. Maar dit soort eenvoudige, basic Bijbelse waarheden. Dat is het gewoon. Ja, die hoor je niet veel meer, dat weet ik wel. Maar het is zo essentieel dat je dit soort dingen voor jezelf memoreert. En weet hoe het in elkaar steekt. En daarom zijn we natuurlijk ook bij elkaar. Om elkaar daar ook in te bemoedigen. En te weten, ja jongens, het is die wereld die zoekt er maar uit. Die zoekt er echt maar uit. Ik bedoel, wordt er helemaal niks anders van.
Lekker belangrijk.
Ja, ja. En dat is goed om onszelf eens een keer weer te beseffen. En daarnaast zijn er nog heel veel leuke dingen in de wereld waar we van harte van kunnen genieten. Maar als het om essentiële dingen gaat, als het om politieke dingen gaat of weet ik veel wat. Jongens, het gaat van links naar rechts en het gaat op en neer.
Alles is onuitsprekelijk vermoeiend.
Het is onuitsprekelijk vermoeiend, ja. Ja. En ik herken het van mezelf, dan soms zie je discussies of dan zie je van alles en dan denk je, ja nee, maar het zit zo, ja nee, als ze het nou zo doen en weet ik voor wat, heeft ook geen zin, heeft totally geen zin, weet je, ik zeg niet wat je moet doen, maar denk er dan eens over na. Als je daar nou helemaal voor afslaat en gewoon gaat doen wat jij leuk vindt in je leven. En je energie steekt in dingen die jij graag wil gaan doen. En dat gewoon helemaal aan de kant laat liggen. Dat scheelt een hele hoop. En dat valt niet altijd mee, dat weet ik wel. Maar ja. Dat is ons leven buiten de wereld, buiten de legerplaats. Waar we niet begrepen worden. Waar je dit soort dingen ook niet kan uitleggen. Ik weet ook niet hoe ik dit soort dingen aan een ongelovige moet vertellen. Of iemand die mij vraagt over mijn geloof. Dan kom ik slechter uit mijn woorden dan nu. Ja, dat is gewoon zo. Ik denk, ja, ik wil zoveel vertellen. Maar dan haper ik. Denk, ja, ik kan wel wat zeggen. Maar wat moet ik nou zeggen als ik... iemand zijn Bijbel niet kent en dat niet begrijpt, dan weet ik echt, ik weet niet. Dan vind ik dat heel moeilijk. Dan kan ik hooguit iets over mijn eigen persoonlijk geloof dan zeggen. Dat wordt al heel smal. Dat is niet onbelangrijk, maar wordt wel een stuk smaller van. Met dit soort dingen, ja. Dat is lastig. Maar goed, wij hebben dat vanavond weer besproken. En ik hoop dat jullie deze woorden in je hart meedragen. En we zullen de Heer danken voor deze avond.